Koen Cornelis, jij werkt bij Friends of the Earth.
Ja, inderdaad.
Wil je even kort zeggen wat die doen?
Ik werk als campaigner bij de Begas-campagne en ik zit in de raad van bestuur.
Jij werkt als wat?
Campaigner bij de Begas-campagne. Ah, ja.
En ik had gevraagd, ik weet dat jullie ook nogal veel rond uranium en kernenergie doen. Jullie hebben ongetwijfeld ook de nieuwe campagne gezien die overal uithangt.
Ja, het is nogal moeilijk om te wissen, hè.
Ja. En wat is jullie mening daarover?
We zijn er eigenlijk vrij negatief over. Vooral ook als je ziet van wie dat de campagne uitgaat. Dat is in feite de nucleaire industrie die de campagne voert. Met een aantal grote namen. In feite Electrabel en vrienden. Het is eigenlijk een stuk manipulatie, want het wordt voorgesteld alsof kernenergie een oplossing is, maar het is helemaal geen oplossing. Er wordt niet echt met argumenten gevochten. Het is een beetje, ja. Het is eigenlijk voor ons is het manipulatie. Iets wat dat trouwens ook een eigen reclamebureau heeft toegegeven.
En hoe komt het dat we nu ineens die campagne krijgen?
Well, zij hopen natuurlijk, kernenergie is wereldwijd een beetje aan een heropleving bezig.
Hoe en komt dat?
Dat komt eigenlijk omdat beleidsmakers een beetje bang zijn voor klimaatverandering en dat de kernindustrie zich eigenlijk vrij goed heeft opgesteld in lobbywerk om zichzelf te verkopen als een antwoord op klimaatverandering.
En in welke zin zijn zij dan een antwoord op klimaatverandering?
Ze zijn het eigenlijk niet, maar ze zeggen dat een energie CO2-neutraal wordt geproduceerd. Waarbij dat ze eigenlijk niet de geëikte standaard volgen. Dus normaal gezien, als je wilt kijken wat is de CO2-uitstoot van een product, dan doe je een levenscyclusanalyse. Zij vergeten dat even toevallig en zij doen enkel een analyse van het verbranden van de brandstof zelf. Nu, natuurlijk, ja, zo simpel is het niet. Maar, en
hoe is het dan wel? Dus als ik het goed begrijp, de kernenergiesector zegt... Kernenergie is een manier om energie op te wekken zonder CO2-uitstoot. Ja. En jullie zeggen er is wel CO2-uitstoot.
Ja,
op welke momenten is er dan CO2-uitstoot?
Je hebt enorme CO2-uitstoot tijdens de ontginning van het uranium, dus de brandstof ervan. Het transport daarvan naar hier. Dan de verbranding zelf is relatief proper. Natuurlijk, de centrale moet geconstrueerd worden. Het afval moet dan worden bewaard. De centrale moet ook weer worden afgebroken, waarvan ze nog niet echt goed weten hoe dat we het gaan doen. Dus eigenlijk als je het over de hele levenscyclus bekijkt, is van het beginpunt van het ontginnen van de uranium tot aan het eindpunt, het bewaren van het afval, totdat het niet meer radioactief is, dan komt er daar een hele hoop CO2 bij kijken. En dan zie je eigenlijk dat het nog altijd achterhinkt bij alle hernieuwbare energiebronnen.
Nu dat je het zegt, ik heb een tijd geleden was er een programma op de televisie met zo pro en contra warmte waar aarde nu wel of niet op. En ik herinner me dat daar iemand zei dat het hele idee rond opwarming van de aarde eigenlijk juist zo'n beetje verzonnen was door de kernenergiesector, om dan te kunnen zeggen van en wij hebben daar het antwoord op. Of is dat dan ook wel weer wat overdreven?
Dat is wel wat overdreven, ja. Maar eigenlijk zeggen dat de aarde niet opwarmt is een beetje zoals een kankerpatiënt die van elke specialist alle specialisten in België die hem onderzoeken en die zeggen van kijk, u hebt kanker. En hij zegt van ja, ik wil nog altijd een tweede mening. Mm-mm. Niet tegenstaande dat eigenlijk alle specialisten het erover eens zijn dat hij kanker heeft. Het is een beetje hetzelfde. Het IPCC heeft overtuigend aangetoond dat de opwarming van de aarde dat een feit is. Dat zijn duizenden wetenschappers, specialisten in hun vlak die dat hebben aangetoond. Om dan nog te gaan zeggen van kijk, de aarde warmt toch niet op. Ja,
ja goed. Terug naar kernenergie. Dus dan met andere woorden, het klimaat. Iedereen heeft het nu over dat die CO2-uitstoot naar beneden moet. En vandaar dat nu de kernenergiesector dus zich terug gaat profileren als het antwoord daarop. Ja,
inderdaad. Ze hebben eigenlijk een beetje de bezorgdheid rond klimaatverandering aangegrepen als verkoopsargument om zichzelf te gaan verkopen. Het probleem voor hen was dat zij eigenlijk al jarenlang heel slechte zaken doen. In West-Europa is er bijvoorbeeld de laatste 30 jaar al geen centrale niet meer bijgebouwd.
En hoe komt dat?
Omdat het eigenlijk totaal niet economisch rendabel is. Als je kijkt, wij zitten ondertussen in een geliberaliseerde energiemarkt. Dus eigenlijk, hetgeen wat wij proberen, is gewoon economisch niet meer mogelijk. De gevaren die eraan gepaard gaan zijn zodanig groot. De weerstand bij de bevolking is ook heel groot. Het eigenlijk niet meer verkocht aan investeerders.
Nu, in de tijd zag ik dat 15% van de bevolking pro zou zijn, 15% anti en 70% onbeslist.
Ja, maar ik ken ook andere polls die zeggen dat de tegenpartij veel groter is, maar eigenlijk maakt dat niet veel uit, want ook de mensen die onbeslist zijn, die zullen niet willen hebben dat het afval in hun buurt komt. Die zijn nog altijd heel ongerust erover. En dat is eigenlijk een beetje het probleem. De nucleaire industrie zegt wel van wij hebben een hele mooie lei wat dat betreft de veiligheid. Maar eigenlijk als je gaat gaan kijken naar de feiten, dan merk je dat dat absoluut niet waar is. En die feiten, ze proberen dat zoveel mogelijk onder tapijt te stoppen, maar die komen af en toe wel boven water.
We hebben in België toch een nationaal instituut voor de verwerking van afval?
Ja, dat klopt, ja. Dat is in Mol. Die zijn er eigenlijk als een van de eerste ter wereld mee begonnen met te onderzoeken van kijk, hoe moeten wij dat gaan verwerken, dat afval. Nu, wij zijn ondertussen meer dan 40 jaar later en ze hebben nog altijd geen oplossing gevonden.
We zouden het dan toch ergens heel diep weg kunnen steken?
Ja, dat is een voorstel op het moment om het onder de grond te stoppen in Mol. Het probleem is alleen dat zij nog niet bestudeerd hebben wat is eigenlijk het effect van de warmte op de kleilaag. En sowieso, je spreekt over een tijdspanne van een paar 100.000 jaar. Dat is geen tijdspanne die je kan gaan bevatten en waar dat je alles in kan voorzien.
Dat valt dan nog mee, want ik las op de site van NIRAS dat de halveringsperiode van uranium over maar liefst meer dan 7 miljoen jaar zou lopen.
Ja, dat zijn dan de zwaarste radioactieve stoffen. Okay. Inderdaad, dat is al miljoenen jaren, maar gelukkig zijn er daar niet zo ongelooflijk veel van. Maar alles wat dat hoog radioactief is al gemakkelijk een paar honderdduizend jaar. En over zo'n periode, ik kan daar niet over, ik kan dat moeilijk gaan bevatten in welke gevaren dat er allemaal zijn, wat dat er allemaal zou kunnen veranderen. Het is een enorme erfenis voor onze nazaten. En die wordt ook absoluut niet bekeken. En als je gaat gaan kijken naar het kostenplaatje van kernenergie, wordt dat absoluut niet meegerekend. Het is moeilijk natuurlijk om dat te doen.
De sector zegt wel dat zij een soort van spaarpotje opzij zetten voor onder andere afvalverwerking, ook voor het opvangen van crisissen. Voor moest er iets misgaan met een centrale.
Ja, maar als je gaat gaan kijken naar de grootte van die spaarpot, die is absoluut ontoereikend. Dat is al rapport na rapport naar boven gekomen. Als je bijvoorbeeld zelfs gaat gaan kijken, van zou er iets misgaan met de centrale in Mol, dan moet gans Antwerpen ontruimd worden. Dat is, als het dan zwaar misgaat, is dat voor god weet hoeveel jaren onbewoonbaar. En dat is wel een van de economische draaischijven van ons land. Als de haven van Antwerpen niet meer kan gebruikt worden, dan spreek je over bedragen. Dat is quasi onmogelijk voor de nucleaire industrie om daar voldoende voor opzij te zetten.
En hoe veilig zijn die kerncentrales? Ik heb op jullie website gezien dat er iemand een soort van op eigen initiatief de veiligheid was gaan testen van de centrale van Doelen. Die kon daar bij wijze van spreken zo binnenwandelen. Die had daar een rapport over geschreven.
Ja, die zijn eigenlijk absoluut niet veilig. Ook een actie van Greenpeace bijvoorbeeld een paar jaar geleden, die zomaar op de koepel konden gaan zitten van boven de reactor van Tihange dan. Ze hadden het nog niet eens door dat er mensen op het terrein waren en de activisten zaten al op de koepel. Dat stelt toch wel serieuze vragen bij de veiligheid.
Ja, in het geval van Doel gaat het om Anja Hermans, geloof ik.
Ja, inderdaad.
Nu, ik las ook op jullie website dat zij is aangeklaagd door Electrabel. Op basis waarvan dan? Waarvan is zij beschuldigd?
Van het overtreden van van het betreden van privé.
Oké, dat gaat niet over dat rapport.
Nee, het is natuurlijk wel de bedoeling dat dat rapport wordt stilgelegd. Want ze hebben ook al verschillende mensen een beetje geïntimideerd die met dat rapport te maken hadden. Het is wel te doen om dat rapport stil te leggen. Maar ze kunnen moeilijk iets ondernemen tegen dat rapport rechtstreeks, aangezien dat onder de vrijheid van meningsuiting valt. Dus proberen ze het via een omweg.
Nu, wat is de positie van België in de wereld zo, in zaken uranium en kernenergie?
Goh, wij zijn een van de landen die het meeste energie halen uit, ja, uit nucleaire energie. Maar qua uranium hebben we eigenlijk zelf geen eigen voorraden. Zolang dat Congo nog in ons bezit was, hadden we die wel. Maar sinds dat Congo vrij is, hebben we geen eigen voorraden meer.
En waar komen die dan vandaan?
Ja, die komen uit Nigeria, Australië. Die komen uit een negental landen eigenlijk, vooral uit de derde wereld. Dan.
Zei u Nigeria? Moet dat niet Niger zijn?
Niger zijn, ja, sorry. Ja, ja. Dus eigenlijk vrij onstabiele landen, sowieso. Waar dat, ja, de mijnwerkers zelfs geen stralingsmeter hebben die voldoende is om te kijken hoeveel straling is er. Dus ja, een heel ongezonde productiemethode die hier in het Westen maar absoluut ondenkbaar zou zijn. Ja. Maar die natuurlijk wel de prijs van uranium kunstmatig wat lager houdt dan dat ze anders zou zijn. Nu, het probleem met die voorraad van uranium is eigenlijk dat, gesteld dat we voldoende kerncentrales zouden bouwen om ook effectief een impact te hebben op klimaatverandering, en dan spreek je toch al over een 2000-tal kerncentrales.
En hoeveel zijn er nu?
Ik zou het niet keer moeten nakijken, maar...
Betekent dat een verdubbeling, of betekent dat een...
Nee,
dat,
als ik mij niet vergis, is het ongeveer een vijfvoud ervan.
Dat is veel. Dat is
een serieuze toename. Ja. Vooral omdat de gemiddelde bouwtijd op dit moment van een kerncentrale is 15 à 30 jaar. Als je weet dat de meeste wetenschappers ons nog 4 tot 10 jaar geven om iets te doen aan klimaatverandering... Ja, dan weet je dat dat absoluut niet toereikend is.
Ja, en ik weet ook dat op sites over uraniumontginning zag ik dat de productie zou pieken in 2025. En dan zijn we over het hoogtepunt van de ontginning heen. Dus als je nu een centrale begint te bouwen, dan is die af als de piek eigenlijk al voorbij is.
Ja, inderdaad. Ja. Dus, het probleem is ook natuurlijk dat uranium wordt constant duurder. Dus die piek wordt bereikt in 2025.
Nu, dat wil ik toch wel even tegenspreken. Want de prijs is een tijdje heel erg gestegen. Maar dan is die toch weer gezakt.
Die is weer gezakt. Dat heeft te maken met veel factoren, hoor. Maar ze is onder andere een hele tijd gezakt. Omdat er een voorraad militaire... verrijkt uranium op de markt is gekomen.
Voor energieopwekking.
Ja, dus...
Dat is die uranium die op kleine brogen ligt, die ze daar aan het wegwerken zijn misschien.
Niet van kleine brogen, maar nee. Van de Amerikanen en van de Russen enzovoort. Die dat eigenlijk als restproduct hebben van de productie van kernbommen.
Ah, dat is restproduct, het is niet...
Maar het is restproduct en het is eigenlijk basismateriaal. Dat hangt er een beetje van af, want op een bepaald moment zeiden ze van kijk, onze voorraad van verrijkt uranium is zodanig groot dat we echt een hoop ervan kunnen wegdoen, want we hebben toch al genoeg kernbommen.
Nu wat die prijs, ik heb het hier even voor mij, in 2000 kostte dat nog $7 per pond en dan heeft het gepiekt in 2007 met $136 per pond. Mm-hmm. En toen is het weer gaan zakken, hè? Momenteel is het $53 per pond.
Ja, maar dat heeft veel met speculatie te maken. Hè. Als er ergens oorlog is in een gebied waar dat er een goede uraniummijn is, dan gaat het weer naar boven, die prijs.
Ja, en veroorzaken zo'n uraniummijnen geen conflicten? Ik heb nu, mijn stokpaardje is Niger natuurlijk. En op het moment dat daar meer mijnen verwacht werden, is het daar toch beginnen rommelen, omdat de mensen dan boos worden, dat ze met de troep blijven zitten, dat ze eigenlijk heel weinig zien van de opbrengsten daarvan.
Maar het veroorzaakt conflicten op twee manieren. En, dat is een beetje, aan de ene kant wordt de bevolking heel boos, omdat zij inderdaad met een enorme troep zitten. Het produceert gigantisch veel afval, waar de bedrijven absoluut geen verantwoordelijkheid voor nemen. Maar langs de andere kant is het ook zo dat in sommige gebieden de mijnen op zich een bron van inkomst vormen voor krijgsheren, die daar dan de bevolking mee terroriseren. En dan is het eigenlijk de inzet van wie heeft het meeste mijnen onder zijn bezit. En uranium is dan een van de mijnen die ze zoveel mogelijk willen monopoliseren. Want het is winstgevend natuurlijk en dat is een stuk van het probleem.
Ja, goed, we gaan het hierbij laten.